Welkom bij de Speed on Wheels wielerpodcast, waarin we analyseren wat er in de afgelopen wielerweek gebeurd is, vooruitblikken op de aankomende wedstrijden en voor de rest van alles bespreken wat met racen op wielen te maken heeft. En dat doe ik, Rob van Gameren, samen met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2018, Nicky Terpstra.
Ja, we hebben heel wat te bespreken.
Ik heb heel veel weken moeten wachten om dat een keer uit te mogen spreken. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2018. De vorige weken had ik al heel veel vragen over de Ronde van Vlaanderen aan je. Maar ja, ik moest wachten tot deze special natuurlijk. Hè. De belangrijkste week van de mooiste wielerweken van het jaar. De absoluut, aanloop naar de absoluut. Ronde van Vlaanderen. Je zegt het al, heel veel te bespreken. Maar eerst even zeggen dat we natuurlijk weer in de Speed on Wheels pitbox zitten. Hè, met ons ledschermpje weer naast ons brandend. En zeggen dat de mensen ons kunnen volgen natuurlijk op Spotify, Apple Podcast, alle andere podcast platformpjes die er maar zijn. En natuurlijk op Instagram @speedonwheelspodcast, waar mensen natuurlijk ook gewoon vragen achter kunnen laten. Al dan niet ingesproken, zijn altijd welkom. Die gaan we straks bespreken. En ja, zoals gezegd, even de onderwerpen, het spoorboekje zoals we het noemen doornemen. Alles staat in het teken van de Hoogmis, Vlaanderen's mooiste, de Ronde van Vlaanderen natuurlijk op zondag. Daar gaan we ons aan verlekkeren, vooruitkijken, voorspellen, terugblikken. En dat allemaal met de beste ervaringsdeskundigen die ik kon vinden.
Ja, ik heb er aardig wat gereden, ja.
Ja, 14 keer, daar komen we zo meteen op. Jij zou zelf hebben heel veel te bespreken, want we hebben deze middag, we nemen dit op woensdagmiddag op, hebben wij dwars door Vlaanderen zitten kijken. En ja, één onderdeel van onze show is natuurlijk altijd de favorieten eruit lichten. Maar laten we maar meteen even vertellen wat daar gebeurde in dwars door Vlaanderen. Want op 67 kilometer van de meet, een grote valpartij met favorieten erbij.
Ja, zeker. Was een harde klap. Het is de afdaling richting de Canarieberg. Een hele brede weg. Gaat altijd keihard. Ja, en ze vallen gewoon in positie 5 of zo. Ja, en grote schade. Ja, Wout van Aert, die lag er heel lelijk bij. Die heeft zijn sleutelbeen en ribben gebroken. Nou ja, die camera stond erbij. Je hoorde hem gewoon kermen van de pijn eigenlijk. Dus ja, dan weet je al dat het serieus is. Jasper Stuyven lag er niet lekker bij. Ik heb nog niet gezien wat er aan de hand is. Maar hij lag erbij alsof zijn sleutelbeen ook niet lekker was. Mats Pedersen lag er ook tussen, maar die is opgekrabbeld. Dus hopelijk heeft hij minder schade. Girmay zag ik in de berm zitten. Ja, het was,
Gianni Vermeers ging ook ontzettend hard op zijn kokosnoot.
Ja, het was lelijk om te zien.
Ja, dus een setje kanshebbers voor zondag kunnen we vast doorstrepen. Komen we zo meteen natuurlijk nog verder over te spreken. Maar omdat het de week van de Ronde van Vlaanderen is. Ik ben zelf geen bierdrinker, maar er kan wel maar één drankje op tafel staan hier. En dat is dan natuurlijk een flesje Quaremont bier, hè?
Lekker.
Een van jouw favoriete kasseienklimmetjes ook, waar je altijd ontzettend hard omhoog reed. Dus deze gaan we even ontkurken, zullen we zeggen.
Ja, gaan we doen. En de meeste keren dat ik die gedronken heb, is
naar winst.
Op podium.
Ja.
Ja, 2 en 3 krijgen hem ook.
Hè? Zeker, zeker.
Dus,
maar dan smaakt hij toch anders, denk ik, hè?
Ja, dan is hij helemaal top. Ja, ja, absoluut. Maar ja, dat was ook mooi. Voor de Ronde van Vlaanderen, ik had natuurlijk al een goed seizoen. Stond een paar keer op het podium. En toen had Patrick Lefevre gezegd van die Quaremont, die sponsoren ons niet. En op de Ronde van Vlaanderen podium staat Lidl. Dus als je nog eens een keer daar op het podium staat, dan moet je die Quaremont aan de kant zetten en die Lidl fles goed in beeld laten zien. Dus dat heb ik ook professioneel gedaan.
Kijk.
Dus in de ronde sta ik met de grote Lidl champagne fles. Maar die wedstrijden ervoor met Quaremontje.
Wij toast even.
Heb ik lekker gehad. Hey. Ja, dat ga ik niet nu doen.
Ik ga even één klein slokje nemen. Sorry voor de luisteraar. Ik heb de laatste keer dat ik bier dronk was volgens mij Saddam Hussein nog in leven. Dus dat is een tijd geleden. Ja, ik kan het met niks vergelijken. Ik bedoel, ik drink geen bier, dus, maar ik geloof jou als jij zegt dat het goed is. Ik snap wel dat dit na 270 kilometer in Vlaanderen en winst, dat wel lekker wegtikt.
Heel lekker.
Kikt die dan ook extra hard in?
Maar ik zag trouwens laatst het podium dat ze hem niet opdronken. Ja, volgens mij staan er weer nieuwe regels of zo.
Ja, nee, maar die gasten van tegenwoordig, die staan alles af te wegen. Dus dit past helemaal niet in de foodcoach app, zullen we zeggen.
Ja, als het podium staat, dan moet het gewoon.
Ja, na Vlaanderen misschien wel, maar voor kleinere koersen zullen ze misschien zeggen, ik wacht er even mee. Even, een van mijn favoriete onderdelen.
De Strava Files met Nicky en Rob.
Want we hebben het dan wel alleen maar over de profs die deze week fietsen. Maar jij bent prof in rusten. Maar is er nog gefietst door Nicky Terpstra?
Ja, maar vorige week was het niet van harte.
Oh.
378 kilometer, 12 uur en 20 minuten. Maar dan komt, ik had 3 rustdagen, maar niet helemaal ingepland. Maar ja, vrijdag, 's morgens regende het. Toen wilde ik 's middags gaan fietsen. Ik denk, ik ga E3-prijs opnemen. En dan ga ik fietsen, want het was 's middags droog. Dus toen eigenlijk de koers begint. Ik ga hem nu opnemen en dan ga ik weg. Maar ja, het was zo spannend, ik ben blijven zitten.
Zo?
Dat dus, unicum. En zaterdag was ik op het circuit van Zandvoort. Dan had ik een track day, een beetje oefenen. Want aankomend weekend heb ik een wedstrijd. Ja, en zondag was dan weer Gent-Wevergem. En was ik een beetje moe. En, slecht weer trouwens. En toen heb ik lekker Gent-Wevergem gekeken de hele dag.
Kijk.
Dus ik heb niks gemist dit weekend.
Kijk.
Nee, en dan weet je ook nog de Formule 1 morgens trouwens. Ja. En daarna Motor Grand Prix.
Ja, ja, ja.
Ik had het druk.
Oké, nou, niks verkeerds mee. Ik moet zeggen dat ik zelf ben vergeten mijn Strava-files op te zoeken. Maar dan doe ik dat as we speak. Ik heb aan het begin van de week toen een paar keer gereden. Want het was mooi weer. En zelfs met korte broek gereden.
Ja. Zullen die benen bruin zijn?
Ja, die en nog wat olie erop gesmeerd natuurlijk. Ik heb weliswaar maar 2,5 uur gefietst vorige week. Maar dat kon alleen op maandag en dinsdag. Want op woensdag vloog ik namelijk naar Portugal voor die MotoGP.
En een rondje over het circuit gerend.
Ik heb wel veel hard gelopen. Ik heb vorige week 25 kilometer hard gelopen. Ik heb dus 85 kilometer gefietst. En nog 5 keer in de gym gezeten. Dus
Met een rondje is wel veel hoogtemeter, zeker het circuit van de Algarve.
Ja, ik had 10 kilometer en ik had 140 hoogtemeters.
Lekker.
Dus dat is,
we zijn met de ronde al van Algarve eens een keer om dat circuit heen gereden. En dat was ook inderdaad al aardig op en neer. Dus nou,
ik denk als je met de fiets over dit circuit zou rijden, dan haal je echt topsnelheden. Want er zitten weliswaar een paar hele steile klimmetjes in. Maar als je daar met veel snelheid opvliegt en je gaat heel hard naar beneden, dan ga je er echt... Gaan jullie ronde-records noteren?
Klinkt goed.
Ik ga dan toch maar even die winnaars van de koers van afgelopen week bespreken. Hè, we gaan er zo meteen wel dieper op in, op die E3-prijs. Want die is natuurlijk een belangrijke graadmeter voor wat wij zondag in de Ronde van Vlaanderen gaan meemaken. Maar de pannen werd gewonnen door Philipsen in de sprint. Want nog even kritiek met Melier werd dat. Even ellebogen met elkaar duwen. Maar dan zeiden we van tevoren, dit kan of volledig escaleren of gewoon een simpele sprint worden. Nou, het werd dus een simpele sprint. De E3-prijs, waar we het dus zo meteen verder over gaan hebben, werd natuurlijk gewonnen door Mathieu van der Poel. Heeft iedereen meegekregen na die grandioze solo. Gent-Wevergem op zondag dan door Mats Pedersen gewonnen. Die Mathieu van der Poel vloerde in een lange sprint. Over lange sprinten komen we straks ook nog te spreken. En de Catalonië, zeiden we vorige week al, was Pogacar toen al aan het huishouden. Hij is daar nooit mee gestopt, want hij heeft bijna alle etappes gewonnen. En Koen Bouwman won in Italië in de Coppi e Bartali. Dat was een meerdaagse koers in Italië op iets lager niveau, maar weliswaar knap gedaan. En Jurgensen won dus vandaag de Dwars door Vlaanderen. Wil ik jou ook nog even een compliment geven, want in die podcast van vorige week waar wij E3-prijs bespraken en Gent-Wevergem gingen voorbeschouwen, zat jij er spot on. Hey, je zei zelf, op de Taaienberg explodeert het. En daarna wordt het onmogelijk voor andere renners om het dicht te rijden op of Van der Poel. Organiseren is lastig, want iedereen is naar de kloten, zei jij. Nou, zo ben ik er nou ook naar gaan kijken. Je hoort soms commentatoren zeggen, ja, waarom rijden die ploegen? Die hebben nog 4 man mee zitten in de groep. Waarom rijden ze niet? Nou ja, omdat ze dus allemaal naar de kloten waren. Want ze zijn allemaal naar huis gereden door Mathieu van der Poel. En in Gent-Wevergem ging het natuurlijk over het waaien rijden. Dat had je ook al voorspeld in de Moeren. Daar klapten het uit elkaar al in een vroeg stadium. Dus,
alleen Sporza was er niet op tijd bij.
Nee, dat is... die zeggen iedere keer, ja, maar die Moeren zijn spectaculair. Ja, maar als niemand het ooit ziet, dan wordt het lastig.
Ja, zonde. Ze hadden wel al testbeelden, dus alles was al up and running. Maar ze waren net te laat met de uitzending begonnen. Ja, dat vind ik toch zonde. En dat is niet de eerste keer dit jaar. De Moeren kan ook super saai zijn als er geen wind staat. Maar in de Moeren staat altijd wind. Nee, en de weersverwachting was gewoon ook dat het daar op de kant zou zijn. Dus ja... Ja, ik zei het al in de podcast al, het gaat daar waaier zijn en dat is het ook. En dat maakt wel die karakter, dat zijn wel de karakteristieken van Gent-Wevergem. In het begin waaiers, dan ga je in die klimmetjes en dan terug naar Wevergem is ook weer veel wind. Dus dat speelt gewoon een grote rol. Maar ook die E3-prijs was ook in de finale, die zij wint. Ja, dat is killing. En dan de weg naar Harelbeke, dat is de allerlangste ter wereld. Dat kon je vrijdag ook wel zien.
Ja, jij weet precies wat Mathieu van der Poel daarmee heeft gemaakt.
Nou, ik had meer gevoel bij die jongens erachter. Want
bij
Mathieu zag het er nog makkelijk uit. Dat is het niet, hè. Maar hij deed het er makkelijk uitzien. Dat was... die was zo sterk.
Ja.
Maar zoals die al gasten erachter zaten te sterven... Ja, ik voelde met ze mee.
Nou ja, we komen zo meteen nog even te spreken. Want ik heb nog wel wat vragen over of die... nederlaag tegen Pedersen in Gent-Wevergem van Mathieu van der Poel. Of dat reden is om je zorgen te maken als Mathieu van der Poel fan of niet. Mag jij zo meteen beantwoorden. Maar eerst de week voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen. Hè. Ik wil dat jij zo meteen even het parcours uit gaat leggen aan de mensen. Maar even op het menselijke vlak, zeg maar. Die week voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen. Wat was jij voor een mens, zeg maar? Was jij te genieten? Was je heel relaxed? Lag dat aan de vorm? Ben je enorm gespannen? Of hoe moet ik dat zien?
Volgens de thuisfront was ik niet te harde. En zelf heb ik dat nooit zo gevoeld eigenlijk. Ik zat ook wel vaak in België hoor tijdens deze week. Tuurlijk is het de spanning. Want alles staat wel in de teken van de ronde. Alleen is het niet zo... Net zoals vandaag, als je dwars de Vlaanderen rijdt, dan staat alles in de teken van dwars de Vlaanderen. En dan ben je weinig bezig met de ronde.
Dat is echt journalistengelul dan.
Ja, ik moet zeggen, toen ik de ronde won, toen was het heel slecht weer in de ronde van in dwars de Vlaanderen. Dus de woensdag ervoor. En toen was ik toch wel bang om verkouden te worden. Dus ik heb me wel erg warm gekleed die dag. Dus ik was er wel een beetje mee bezig.
Ja, ja.
Presteren die dag, dat is wel heel belangrijk. En dat hebben we toen ook gedaan, want Yves Lampaert won. Ik heb nog een gaatje voor hem dichtgereden. En toen zei ik, Yves, nu gaan. En hij demereerde precies op het goede moment. Dus het heeft heel mooi uitgepakt.
En wat doe je nog meer in de avonduren dan? Ben je een Netflixer?
Netflix-marathon.
Ja?
Ja, absoluut. Want het is ideaal, want het is vermaak. Ja, leuk vermaak, maar je rust ook gewoon daarmee uit. Dus dat is belangrijk. Hè? Lekker op bed, Netflixen, 's middags.
Geen oude koersen terugkijken dan? Zo.
Oh, dat ook zeker, ja? Om in de koers. Ja, om in die sfeer te komen, oude koers terugkijken. Dat, dat gaf altijd wel moraal.
En babbelen met kamergenoten?
Ook wel, maar dan gaat niet constant over de koers. Want het gaat al zo vaak over de koers dat je niet constant... Daar ben je wel een tijdje over uitgeluld, hoor.
Maar jij bent wel extreem gepassioneerd over de koers, zeg maar. Jij kan... Nou, het feit dat je nu podcast hebt, zeg maar... Het tekent hoe graag jij over koers babbelt. Was jij daarin veel extremer dan teamgenoten ook, of niet?
Nee, die hebben allemaal die passie in de ploeg. Ja, ja, ja. Ik heb ook altijd wel dat mazzel gehad dat ik met groepen... naar de koers ging, dat het die allemaal voor die koersen leefden. Alleen toen Milram een beetje die Duitse hoek had, was dat in het begin ook minder. Maar uiteindelijk heb ik het samen met zijn Vast Knaven, die toen mijn ploeggenoot was, het wel om kunnen draaien. En uiteindelijk voor de ronde waren ze allemaal gemotiveerd. Ja, ja. Dat waren die Duitsers in het begin echt niet, hoor.
Maar je hebt ook veel historische kennis. Je maakt soms in de autosport mee dat sommige jongens bepaalde rijders van 20 jaar geleden niet eens kennen. Denk ik, jongens, kom op zeg, je bent toch fan van de sport?
Ja, maar ik heb gewoon ook... ik ben begonnen met wielrennen toen ik 8 was. En toen keek ik al koers. En toen vond ik het al fantastisch om koersen te kijken. En zeker de klassiekers. Dus mijn helden van toen, Museo, Cipollini, daar keek ik echt tegenop. En ja, die koersen die zij wonnen, dat staat nog steeds wel in mijn geheugen.
En toen jij voor het eerst in dat peloton kwam, want... Museo was al gestopt. Hè? Die was in de tijdstip. Maar Cipo denk ik nog net op
nee,
het einde.
Ja, die ging toen wel. Die had toen zijn rentree ergens.
Rock Racing.
Maar niet, niet bij mij. Volgens mij was het ook een jaar daarvoor, denk ik, net voordat ik begon.
Hij heeft toen bij die Amerikaanse cowboyploeg gereden, Rock Racing. Waar hij nog een keer tweede werd in een etappe in Californië, geloof ik, ergens een keer. Hij zei
Maar
je hebt nooit ook nooit de criterium of zo ergens met hem gereden.
Nee. Nee. Jammer. Maar ja, soms is het goed om je helden niet te ontmoeten.
Nee, vooral.
Kan alleen maar tegenvallen.
Ja, Cipo is redelijk afgegleden de afgelopen jaren, om maar zeggen.
Maar hij ziet er wel imposant uit.
Ja, altijd topless rondfietsen. Zijn Instagram is zeker het bezoeken waard. Nicky, de ronde. De Ronde van Vlaanderen, komende zondag. Het parcours, leg het eens even uit.
Nou, we beginnen even met weerberichten checken. Ja. Want dat kan gewoon heel veel invloed hebben. Bij de start is 10 graden. Nou, daar op die kade in Antwerpen is dat het ijskoud. Ze zeggen nu 10 graden, maar het voelt waarschijnlijk als 3 graden aan. Dat is bizar. Dat
zou ik al DNF zijn? DNS zou ik zijn. Dit not start.
Ja, maar je start daar. Je hebt natuurlijk dat startpodium op het plein. Maar de start is echt aan de kade. Nou, als je daar even te vroeg staat, dan zijn gewoon te verkleumen van de kou. Dus daar moet je wel even mee opletten. En het wordt ook maar maximaal 13 graden.
Oeh.
Dus het wordt geen warme dag. De wind is in het begin zuidoost en die draait naar het zuiden, zuidwesten. 3 tot 2 Beaufort. Dus dat is pittig als je er tegenin moet rijden, maar dat is niet heel, heel veel. En een kleine kans op een bui. Maar goed.
Ligt eraan waar die valt.
Meest valt naast je. Ja. Maar kleine kans. En we zijn nu op woensdag. Ik denk dat we zaterdag weten, hebben we een beter weerbericht. Maar die wind is wel even belangrijk om te onthouden. We gaan van Antwerpen naar Oudenaarde. 270,8 kilometer. Exclusief neutralisatie. Nou, die neutralisatie is ook nog eens tussen de 5 en de 10 kilometer. Dus ja, ze rijden gewoon bijna 280 kilometer. Zo. Dit is qua tijd meestal de langste klassieker op de kalender.
Ja, ik zag jouw winst van zo'n 6 uur 21 minuten, geloof ik, zoiets.
Lang ritje.
Dat is zeker een
heel... Zeker dat weer doen.
En op dat tempo ook, zeg maar. Als de koffierit is, dan
ja, is het ook te lang. Ja, het is inderdaad energievretend. Nou, dan na 104 kilometer krijgen we de eerste kasseistrook met de Lippenhovenstraat en direct daarna de Paddenstraat. Dan rijden we richting Oudenaarde toe. Oudenaarde voorbij, richting de Oude Kwaremond. En op 136 kilometer begint de eerste passage van de Oude Kwaremond.
Zit je op de helft?
Ja, en dan komen eigenlijk de 17 hellingen allemaal achter elkaar. 7 kasseistroken totaal. En na 216 kilometer hebben we de tweede keer Oude Kwaremond. Na 226 keer kilometer de Koppenberg. Ik denk dat die Koppenberg een heel belangrijke rol gaat spelen in deze koers. Want die is op 45 kilometer van de streep. Ja, en dat is echt een... Dat is de zwaarste, vind ik, in de hele ronde.
De kaap van 200 is dan weer overschreden. Ja, dus ja. Een hele hoop mannen zijn dan weg.
En dan de laatste keer Paterberg is op 13 kilometer van de streep. Dan hebben we de laatste 8 kilometer over de N453. De laatste 8 kilometer van Kerkhoven naar Oudenaarde. Wind mee.
Heerlijk.
Dat betekent... dat is goed voor de aanvallen. Dus als je wegrijdt op de Patenberg, is dat fijn. En dan zou je zien, ik verwacht niet dat er nog wat uit de achtergrond gaat terugkomen.
Ja, het vette staat allemaal echt van de soep, hè?
Ja, en dat zou je zien eigenlijk, en dat is met de E3-prijs ook. Ze rijden wel achter elkaar aan, maar de beste rijdt uiteindelijk vooraan. En dat gat wordt meestal alleen maar groter. Ja. En je hebt alleen maar, ja, als ze... daarachter elkaar vinden en echt goed gaan samenwerken, dan hebben ze nog een kans. Maar je ziet altijd dat de helft begint te slepen, de helft is moe en de helft wil profiteren. Nou ja, dan zit je op anderhalf. Dus ja. Dat gaat gewoon niet in die groep.
Ik kreeg ook een vraag van mijn ouders. Die zitten dan te kijken en die zeggen, ja, in de Tour de France rijden ze 2 minuten, rijden ze als het moet in 5 kilometer dicht. Maar in een Vlaamse koers dan is een minuut voelt soms een eeuwigheid aan. Maar dat is ook gewoon de aard van de wedstrijd. Hè? Als iedereen naar de kloot is, dan is 30 seconden ineens al heel veel.
Ja, en dat zijn dan ook type parcours natuurlijk. Hè? Dat zijn brede asfaltwegen. En dan rijden de knechten, verse knechten, rijden dat gat dicht. Dus in het begin, zo in een etappekoers, dan rij je eerst de eerste knechten, houden dat gat een beetje hetzelfde. Of rijdt een klein beetje dicht. Ja, en dan zijn die klaar. En dan komen de tweede rij knechten. En die kunnen dat gat vers dichtknallen op die jongens die al de hele dag voorop rijden.
Ja, en die zijn nu al gedoucht en aan hun vierde Kwaremond toe voordat dat...
Ja, en ja, precies. En in die finale rijden alle kopmannen achter elkaar. Ja. Die elkaar daarvoor elkaar eraf langer, hebben gereden. Ja. Dus daardoor komt dat.
Om het even in perspectief te zetten, inderdaad. Wil je nog iets meer kwijt over parcours? Of mag ik dan jouw... prestaties in de Ronde van Vlaanderen gaan doornemen?
Nou ja, ik vind dat die Finis en Oudenaarde, die is daar op een viaduct. Op de N453.
Troosteloos.
Ja. En Oudenaarde is zo'n mooie stadje. Ik snap niet dat ze dat niet ergens dat op een dus of andere manier in het centrum plaatsen. Ja. Maar ze vinden het mooi om de ploegbussen op het Marktplein te hebben. En de Finis buiten... buiten het dorp, omdat ze daar natuurlijk ook voor alle tenten en alles neer kunnen zetten. Maar eigenlijk is het niet zo mooi. En zou je toch moeten zeggen.
Vind ik ook de finishes bijvoorbeeld van Stijn de Volder. 2008, 2009 wint hij, geloof ik, de ronde. Dat is in Meerbeke was toen nog aankomst, geloof ik. Ja, de fans die daar staan. Gewoon in de laatste 2 kilometer zat het zoveel rij dik. Maar ook op die finish waar jij dan wint, zeg maar. Ja, ze staan bij de finish, staan de mensen. Ja. Maar op een kilometer staat er helemaal niemand.
Nee, omdat... ja, dan komt het oude na. Dat ligt eigenlijk... na de finish. Dus als je over de finish gewoon doorfietst... na 500 meter ben je in het centrum van Oudenaarde.
Ja.
Ja, dus daar komen de meeste mensen vandaan. Dus daar staan ook mensen. En niet op een kilometer van de finish staan er heel weinig mensen inderdaad.
Nee, ik
dus het is geen, geen mooie plek. Ik snap dat het praktisch is, maar ja.
Ja. Ik ga nu toch naar jouw resultaten in de Ronde van Vlaanderen. Ik moet de hele tijd hikken, maar komt dat door dat Quaremont bier of niet?
Of dat Portugese water.
Oh ja, ja. Of de paaseieren die ik net allemaal gegeten heb. 14 keer heb jij deelgenomen aan de Ronde van Vlaanderen, Nicky Terpstra. En jouw eerste profjaar 2007 deed je niet mee. Pas vanaf 2008 reed je mee. Toen reed je meteen in de top 20 ook. Je bent 1 keer eerste geworden, 2018. Je bent 1 keer tweede geworden, geklopt door Christophe op de streep in de sprint. Je bent 1 keer derde geworden in 2017. Dat is een heel bijzondere editie ook, komen we zo meteen op. Je bent 2 keer zesde geworden. Je bent 1 keer tiende geworden. Je hebt 1 DNF achter je naam staan. Dat was in 2019 na een verschrikkelijke valpartij waar je ook nog knock-out ging. Wil ik je zo meteen ook nog over horen. Je bent 1 keer buiten tijd gereden in 2009. Dat staat mij even...
slechte dag, ja. Ik weet het nog wel, maar dat was... Ik kwam niet vooruit.
En in 2011 deed je niet mee, omdat je midweeks in de 3-daagse van de pannen in de tijdrit je sleutelbeen brak. Een beetje wat Wout van Aert dit vandaag overkwam. Hè?
Ja, zoiets, ja, daar baalde ik toen echt van. Ja, sowieso, maar dat was mijn eerste jaar voor Quickstep. Dus ik wilde hem echt bewijzen. En ik kon de ploeg niet helpen... in de koers.
Dus jij weet nu precies hoe Wout van Aert zich voelt. Wout van Aert lag te janken op de grond. Misschien niet alleen van de pijn, maar ook wetende wat hij...
Ja.
Dat hij het voorjaar mist waar hij zo hard voor getraind heeft. Ja, vertel jij de luisteraar maar. Wat denk je dan op het moment... Want jij wist ook meteen dat het foute boel was. Toen jij in die tijdrit een windvlaag pakte jou. Je viel en je brak je sleutelbeen. En je wist meteen dat het foute boel was.
Ja, meteen. En het was toevallig... Ik lag bij Gert Steegmans op de kamer. Die heeft precies hetzelfde in een tijd het gehad. Die werd ook omvergeblazen. Dus ik zeg 's morgens tegen Gert, want het waaide heel hard. Ik zeg, maar hoe kan jij nou zo'n grote vent, zo'n zware vent, van de fiets geblazen worden? Hoe kan dat nou? Daar zei hij, kijk maar uit vanmiddag. Ja, hup, bam, daar lag ik. Ja, en ik voelde het meteen, want ik viel in tijdrithouding. Dus ellebogen naar beneden. Dus, en zo werd ik omvergeblazen. Dus het eerste wat de grond raakte, was nog steeds in de tijdritbeugel. Mijn linker schouder. Was het links of rechts? Ja, links. Dus was in 1 keer, krak, vleugeltje eraf. Ja, verschrikkelijk.
Ja, leg nog eens, ligt dat iets meer toe?
Tuurlijk, de pijn is natuurlijk echt... sloten mijn breek is gewoon niet... dat is best pijnlijk. En... de ronde, dat is misschien wel de belangrijkste wedstrijd in het jaar. Een van de... En daar leef je naartoe. En dan alles is eigenlijk van Jan Jonker geweest. Hè. Heb je dat gevoel op dat moment dan? Het is niet zo natuurlijk, maar dat voel je wel. Dus, ja, dat is een depressief gevoel.
Ja, hoe moest je mentaal opgelapt worden?
Ja, tijd uitzitten.
Heb je die koersen daarna gekeken dan? Had je
Met pijn op de bank, thuis. Ja,
pijn in het lijf en in het hart, neem ik aan ook.
Ja, zeker. En zeker hoe de koers zich ontvouwde, dacht ik echt van de ploeg mist echt één mannetje. Dat gevoel heet je dan. Hè. Op de bank is de koers namelijk heel makkelijk. Dus dan denk je dat. Dus wel een hele mooie wedstrijd. Nick Neuwers won toen.
Oh ja, die sprint voor Cancellara. Ja, Chavanel. Oh ja, die moet je...
Dat is echt een mooie finale.
Ja, en dat was ook een editie waar Nick Nuyens eigenlijk de hele wedstrijd nooit in beeld gereden heeft. En van groep naar groep reed en uiteindelijk ook die sprinters won. Ja. Die moet je zeker ook een keer op YouTube even kijken. 2008 dus, jouw eerste keer in de Ronde van Vlaanderen. Je eindigde daar meteen top 15 zelfs. Dit waren jouw wedstrijden. Je zei het al, vanaf jongs af aan waren de klassiekers waren mijn wedstrijden. Daar keek ik naar op. Dacht je toen... Het is eigenlijk makkelijker dan ik had verwacht. Of omdat
nee, absoluut niet. Ja, wat ik af te zien aan zijn mallen. Maar ik reed, ja, was mijn tweede profseizoen. De eerste profseizoen ja, reed ik gewoon heel erg slecht. Maar ja, het tweede profseizoen begon ik gewoon goed. Want toen wist ik dat je ook in de winter moest trainen. Dus. en die koers ging hartstikke lekker. En we komen op de muur af. Nou ja, dat was natuurlijk het oude parcours. Iconische plek natuurlijk. Voor mij was de muur echt heilig. Dus ik dacht, ja, dat groepje viel een beetje stil. Ik weet niet meer hoeveel het was, 30, 40 man. Ik denk, als ik nu demareer op de vesten, dus dat is voor het vlakke stuk, heb ik een beetje speling. En misschien kan ik dan wel mee met die mannen als ze bovenop wegrijden. Of misschien word ik dan niet gelost zo'n beetje. Nou ja, dat klopte, want ik reed met de eerste de muur over. Er kwamen er nog 3 man me voorbij of zo. En ik kon net aansluiten. Ja, en dat kabaal van dat publiek. Ik reed letterlijk mijn kippenvel omhoog. En dat gaf me zo'n boost. Dat moment vergeet ik ook niet meer. Want dat vond ik zo kicken. Echt zo gaaf.
Ja, was het? Want je hebt hier ook vaak over gedroomd voordat je de Ronde van Vlaanderen reed. Hoe zou het zijn om in deze koers aan de start te staan?
Ja, en dat je dan met wie reden toen? Bonen reed me toen nog voorbij. Nummers ook. En Balan, denk ik. En Cancellara. Ja, dat ik met die mannen bovenop... Ik kon net mijn karretje aanpikken bovenop. Dat ik met die mannen de muur opreed. Ja, dat was een droom.
En dan even...
En ik wist niet dat de folder weg was.
Ja.
Dat had ik even gemist. Dus ik dacht na de muur van... Ja, waarom neemt Bonen nou eigenlijk niet over? Het is toch een mooi
groepje. Ja, helemaal uit zitten schelden.
Ja. En toen reden we over de finish. En toen zie ik zo... Of vlak voor de finish, dat onze sprint moest beginnen... Zie ik in de verte opeens die Belgische kampioenstrui met al... Ah, daardoor komt het.
Maar is de informatievoorziening, was die zo slecht dan?
Ja, nou, op de muur hoorde ik sowieso niks met die radio. Maar ja, wij waren toch niet bezig met winst in die koers. Dus, ja. Eerlijk gezegd, te lang geleden.
Ja, toen was de muur...
Herinner waarom, hoe dat nou exact zat.
Toen had je natuurlijk de muur en de Bosberg. En dan was het nog maar heel kort tot aan de finish, denk ik, hè?
Ja.
Ja,
ja, is nog 10 kilometer, denk ik. Maar...
Ja, en nu is de muur een stuk verder. Zit de muur er überhaupt in?
Maar goede informatie had ik in die tijd wel kunnen horen dat er nog één voorop zat.
Ja. En hoe was dat? Want je zei net het startpodium, het kan er wel eens koud zijn. Maar dat startpodium met al die Belgische fans, zeg maar. Ja, hoe was dat om daar de eerste keer naar boven te rijden en die massa te zien?
Ja, de eerste keer was in Brugge. Het is tegenwoordig vaak in Antwerpen. Dat wisten ze nu af. Ja, Brugge is ook iconisch natuurlijk. En dan sta je op het plein en iedereen hangt daar uit de ramen. En je staat midden op het plein en al die mensen om je heen. Ja, mooi. Eigenlijk de weg ernaartoe al. Je rijdt van een parkeerplaats net buiten het stadcentrum. Rij je eigenlijk de stad in. En dat gaat dan 1,5 kilometer zo over een mooie kasseienweg. En dat staat al vol met mensen. Dus voor de wedstrijd word je al aangemoedigd. Ja, dat zijn mooie momenten.
Je zegt net die 2008 editie waar je top 15 finish, waar het zo goed ging. Wanneer realiseerde jij voor het eerst, ik zou deze koers kunnen winnen?
Toen zei ik naar de finish met mijn grote mond ergens in een interview. Nou, als ik me nog een beetje kan verbeteren, kan ik hier in de toekomst misschien winnen. Nou, dat heeft wel een poosje geduurd, maar ja, dat is toch leuk.
Maar voelde
nou, ja, ik voelde wel van dat... Van die kan ik mee gaan doen als ik nog doorgroei. Dat was het eerste profjaar dat ik goed reed. Dus ik wist dat ik nog wel wat groeimarge had. Dus ik wist wel, nou ja, dan moet ik. Als ik werd 14e geloof ik. Ja. Zit er nog wel wat in.
Maar dat... Ja, en toen had je op, heb je toen vanaf dat moment in je hoofd gehad... Ik kom hier nog een keer terug en ik pak hem. Of was dat meer, zeg maar, de
euforie?
Nee,
dat was de euforie. En wel natuurlijk, ik bedoel, 2009 was buitentijd. Dus dat was, het ging met ups en downs natuurlijk. Dus, maar toen voelde ik wel van, deze wedstrijden liggen mij. Dit is mijn ding.
Ja, dan maken we een sprongetje waar je voor het eerst, niet voor het eerst, in 2015. Je rijdt naar de meet samen met Alexander Christophe. Op dat moment, ja, gigantisch... Kampioen, Sanremo, alles wint hij.
Ja,
een goede sprinter. Ja. Je rijdt met hem naar de meet en je wordt daar tweede, want je wordt geklopt in de sprint.
Ja.
Dacht je toen, deze kans krijg ik nooit meer? Of dacht je?
Nee, dat niet. Ook omdat ik die dag gewoon heel goed reed. En Je denkt dat er weer zelf naar volgende keer doe ik nog beter. Hè? Dus,
voelde je kloten of dacht je... Ja,
nee, ja, nou ja, dat, hoe groot was de kans dat Christophe in de sprint ging kloppen? Nou, achteraf had ik misschien spijt van dat ik misschien tactisch iets anders had aan kunnen pakken voor de Kwaremond. Maar goed, dat was toen. En daarna, kijk, ik demereerde op de voor de Hotond, op de Kruisberg eigenlijk bovenop. En toen sprong hij mee. En toen zat hij de hele tijd op het tandvlees. Toen was ik op dat moment gewoon echt veel sterker.
Je had hem nog wel nodig.
Ja, en we reden naar de Kwaremond toe. En de fout die ik toen heb gemaakt is, ik denk, ik moet even herstellen. Klein beetje zuurstof. En dan knal ik de Kwaremond op en dan kan ik hem eraf rijden. Maar ja, wat voor mij herstel was.
Voor hem ook.
Was voor hem ook herstel. Hij is hersteld. Hij kon net aan in de Kwaremond kon hij aanpikken. En daarna was hij zo goed dat ik reed de Paterberg op. Nou, je kon niet eens demereren, want hij reed zo strak tempo hard omhoog. Ja, toen wist ik wel, oké, dat gaat moeilijk worden, want in de sprint heb ik hem toch nooit te pakken.
Dus je had daar eigenlijk in je hoofd, was je al tweede gewoon?
Ja.
Ja.
Helaas wel.
En je hebt mij nog een keer verteld, maar hij is nog ooit een keer met jou mee in een busje van de koers teruggereden, toch?
Nou ja, met de auto.
Was dat na die koers?
Nee. Dat was een van de laatste jaar. Ik denk de laatste jaar dat ik Roubaix reed.
Dus had hij bij jou de...
Ja, het was... Kijk, heel veel vluchten gaan vanaf Amsterdam natuurlijk. En hij moest terug naar Noorwegen. En de ploegleider van Intermarché belde, Eike Visbeek, dat is een zaankanter. Van, ja, hoe ga je eigenlijk terug naar huis toe? Ik zei, ja, met de auto. Heet je nog plek? Ik zei, op zich wel. Nou ja, kan Christophe mee rijden. Ja, is goed. Heeft hij zo Noors als je overkomt. Hij heeft van Roubaix tot aan Schiphol. Hij heeft zijn mond niet gehouden.
Niet?
Nee.
Is het nog even over, is het nog over Vlaanderen gegaan dan, vraag ik me af. Heb je het over...
Ja, maar het ging van alles. Hè. Koers en Vlaanderen inderdaad. Dus, was een leuk stukje. We zijn nog naar de Burger King geweest onderweg. Dus
ja, die beer kan wel eten.
Ja, zo.
Ja, ik wil natuurlijk eigenlijk naar je overwinning toe, maar ik wil nog één dingetje van 2017 eruit pikken. Hè? Je teamgenoot Philippe Gilbert wint de koers. Daarachter, hij is heel lang is hij solo. Vervolgens komt er toch een groepje met Sagan, Van Avermaat en Naasse. Die lijken naar hem toe te rijden. Ze komen dichtbij, maar dan rijden ze in een jasje op een kasseien klimmetje, zeg maar. En ze vallen met z'n drieën. En de bril van Peter Sagan, op de een of andere manier valt hij op de weg. Kan gebeuren. En ik denk een seconde of 20 later. Ja, dit verhaal heeft nog wat duiding nodig van wat er vooraf allemaal heeft plaatsgevonden. Ik weet het. Maar de bril van Sagan ligt op de weg. En ja, heel toevallig rijdt Nicky Terpstra dwars over die bril heen van Peter Sagan.
Lag precies op mijn ideale lijn.
Lag precies op de ideale lijn. Ja, kwam toevallig goed uit dat hij ook op de ideale lijn zag. Maar daar zat wel een beetje venijn in misschien. Hè? Want dat jaar had jij een akkefietje met Peter Sagan in Gent-Wevelgem.
In Gent-Wevelgem, ja. Ja. We waren weg met 5 man. En Søren Craig Andersen zat er ook bij en die nam niet over. En weer niet, en weer niet. Ik dacht, ja, dat is irritant, zeg. Gozer, ik ga even overslaan. En dan, als jij niet gaat rijden, ga ik ook niet rijden. En dan begint de rest ook wat te zeuren. Dus dan heb je geen keus meer, dan moet je wel mee rijden. Dus ik blijf aan het wiel en vanavond maat Keukelaere en Sagan die draaien nog door en Sagan die kop voor kop af. En ik laat ook een gaatje van, nou ja,
kom
hij wil niet rijden, dan ga ik ook niet rijden. En wat ga jij dan doen? Ook niet rijden. Keukelaere en vanavond maat zie dat, die versnellen. En die hebben we nog niet meer teruggezien. En Sagan die gaf mij toen de schuld in de media en ik werd helemaal afgemaakt door alle Belgische media ook en Belgische fans, dat ik eigenlijk die koers verpest had voor Sagan. Dus ja, daar zat wel een beetje rancune in.
Ja, je zei zelf achteraf ook gegokt en verloren. Ik bedoel, dat zei je toen meteen na de koers. Maar je had daar ook een beetje de Belgische fans tegen je in het harnas, hè?
Ja, klopt.
En die kunnen best wel venijnig zijn ook.
Absoluut. Ja, aardig wat haatmail via de socials gehad, inderdaad. Dat was, ik was er ook... Ik was er best pissig over, want ik bedoel, ik was niet de enige die het niet overnam. En dat zit helemaal niet in mijn aard eigenlijk, want ik wil altijd koersen. Maar ik vind dus ook dat iedereen moet koersen.
Ja.
En zeker als je met 5 man weg bent, dan heb je gewoon bijna geen reden om niet te rijden.
Ja, het zag er gewoon lullig uit. Hè. Jullie probeerden het nog wel nog eventjes daarna om het gat toe te rijden.
Ja, dan weet je ook dat als er twee Belgen voorop rijden, dat...
De motoren iets dichter erop zitten?
Ze waren heel goed in beeld in ieder geval. Maar ze reden ook als een raket. En het domme is, we hebben echt maar 30 seconden oneenigheid gehad. En toen zou iets van, ja gast, zullen we het maar gaan dichtrijden? Want toen zagen we ook wel dat het onze koers ging kosten. Dus wij toen kop over kop erachteraan, we kwamen geen streep dichterbij.
Ja, en toen dus Ronde van Vlaanderen, weekje later. Sagan ging dus onderuit samen met Van Avermaat en Naasse. En toen zag jij die bril liggen. En dat was als een soort lap op een ik wou zeggen, lap op een rode stier.
Lap op een stier. Het stond daar vol met auto's en motoren. En ik moest van die kazaai af en ik moest een bochtje maken. En ja, precies daar stond de kant toevallig.
Ja, duur brilletje was dat. De Belgische fans tegen je in 2017. Maar in 2018, een beetje jouw wonderjaar, keerde alle kansen. Hè? Je won al de E3-prijs, je zat er goed in. En toen de Ronde van Vlaanderen, die je uiteindelijk wist te winnen. Die gaan we nu toch eens even afpellen. De ochtend van de Ronde van Vlaanderen 2018. Dacht jij, want je was een van de favorieten. Je werd ook de Tom Boonen had jou de favoriet voor de koers genoemd. Had jij daar zelf ook in je tussen je oren zitten van, ik ga hier de koers winnen vandaag? Moet je dat ook denken om te winnen? Moet je dat ook gewoon van jezelf zeggen?
Ik zat er goed in. Ja, ik was best wel met vertrouwen. Kijk, winnen, ik wist dat ik kans had. Laat ik het zo zeggen. En dat ik heel goed in orde was. Kijk, dat het allemaal dan nog lukt. Ja, je hoopt vooral dat het dan niet fout gaat eigenlijk. Maar ik had er zeker vertrouwen in, ja.
Spreek je dat dan ook uit tegen je teamgenoten die week? Want er zitten er nog een paar meer die daar ook op zaten te hopen natuurlijk.
Ja, nou ja, die hebben ook hun moraal. En ik bedoel, we moeten nog steeds ook samen rijden. Dus je weet ook, Philippe Gilbert was toen in vorm. Ja, dan weet je ook dat het zijn kant op kan vallen. Maar dan moet je ook elkaar steunen daarmee. En hij reed met nummer 1. Dus ja, dat was natuurlijk ook een van de favorieten.
Is dat dan onderling toch een beetje... Jullie zijn de Wolfpack, jullie doen het samen, jullie gunnen het elkaar allemaal. Maar is het toch een beetje strijd dan? Onder, zeg maar de dagen voor de Ronde van Vlaanderen?
Nee, dat niet. Dat niet. Natuurlijk hoop je dat het uiteindelijk je eigen kant op valt. Maar ik moet zeggen, deze groep, en dat was natuurlijk ook de kracht, gunden het elkaar ook wel.
Beetje zoals Little Trek aan het rondrijden is de laatste tijd.
Ja, je ziet ook dat Steuf en Peders een hele goede klik samen hebben. Hè? En dan gun je het elkaar ook een beetje. En dan kan je ook wel extra diep voor elkaar gaan als het nodig is. En dan ben je ook wat eerlijker tegen elkaar. En in 2017... viel het heel vaak Philipse kant op. In 2018 was het meer dat het mijn kant op viel. Want hij is heel vaak tweede geworden toen ik de koers won eigenlijk. Dus ja, natuurlijk was hij dan wel blij. Maar ja, natuurlijk had hij liever zelf willen winnen. Maar ja, hij was degene waarvoor het de jaar ervoor was.
Ja.
En zo werkt dat als je goed samen met een ploeg rijdt. En dat is natuurlijk ook altijd de filosofie geweest van de Wolfpack.
Ja, 2017 die Gilbert won, werd jij dus derde in die editie waar je over die bril van Sagan reed. Maar dus 2018, jij staat 's ochtends op. Wat heb je gegeten? Want ik vroeg in...
Pannenkoeken.
Maar wat zit er op die pannenkoeken voor jou?
Nutella.
Oh. Maar en zijn dat Nederlandse pannenkoeken of hebben we het over Amerikaanse?
Nee, Belgische. Ja, dikke... Nee, ja, grote pannenkoeken.
En wordt er dan... eet je er veel? Ja, sorry. Dit
ja, best wel. De eerste kampioenschap is op binnensmorgen. Dat is pannenkoek eten.
Zo snap ik dat je wel met moraal aan de start komt, inderdaad. Na zo'n ontbijt.
Ja.
En dan? Hè, dan kom je bij het startpodium. Was je anders gefocust dan normaal?
Gewoon goed gefocust. Ja. Niet gespannen. Ja, wel, tuurlijk, je bent altijd gespannen, maar niet overgespannen of zo. En gefocust. En voor mijn gevoel was ik toen relaxed eigenlijk. Ja, andere mensen zullen misschien anders zeggen. Maar we hebben het over die koude start. Dat was toen dus ook zo. Ik ben gewoon 5 minuten voor de start nog even in de bus ingekropen. Want ik denk, ja, het is zo koud. Ik ga niet daar staan vernikkelen. Want je moet naar het startpodium. Nou, wij waren de laatste ploeg omdat Gilbert het jaar daarvoor had gewonnen. Toen stonden we op het podium, toen hadden ze nog een dansje. Moesten we zwaaien met zo'n zakdoek. Dat Franse liedje dat ze dat draaien. Wat ze ook altijd met trouwerijen doen. Zijn ze met zo'n zakdoek. Nou, je ziet dat ik heel klein, heel lafjes draai. Ik denk, ik ga je niet bearmen hier. even een tennisarm oplopen hier op het podium. Maar ja, en dan kom je 10 minuten voor de start eigenlijk. Een beetje bij dat start aangebod als je van het podium afkomt. Ja, ik denk, ik ga niet 10 minuten in die kou staan. Dus ik weer... weer de bus in. En toen zat ik gewoon live de uitzending van Sports te kijken nog. Totdat ze nog 1 minuut voor de start. Maar ja, iedereen was rond de bussen toch al naar de start toe. Dus ik kon zo op het gemakkie zo naar de start aansluiten. En ik ben als de laatste over de starttreep gereden.
Met wie lag je op de kamer?
Iljo.
Heb jij 's ochtends of de dag ervoor tegen hem gezegd... morgen staan wij hier samen champagne of Quaremont te drinken op mijn overwinning?
Nee, maar hij heeft me ook nog een moraal gegeven. We hadden het over... Eigenlijk was mijn grote doel dat jaar echt Roubaix. En toen zei hij... morgen nog veel belangrijker voor jou. Ik zeg, ja, maar zo, Roubaix vind ik nog hoger. Ik zei, ja, maar nu kan je de dubbel pakken. Nou, dat heeft me nog een extra moraalboost gehad. Ja, dat is wel zo wat hij zegt eigenlijk. En ik was natuurlijk in supervorm. Dus daar hebben we het constant over eigenlijk.
Het meest opvallende moment van die 2018 Ronde van Vlaanderen is het moment dat Nibali demareert. Jij reageert daar even later op. De camera die is even jullie kwijt. En het volgende moment dat jullie weer in beeld zijn, pats. Nick Terpstra is weggereden bij Nibali.
Weer op de Kruisberg.
Ja. Vanaf dat moment moest je nog naar een kopgroepje toe rijden, waar Langeveld en Van Baarle onder andere bij zaten. Pedersen.
Ja.
Mats Pedersen, heel jong toen destijds. Daar moest jij nog naartoe rijden toen.
Ja. Maar goed, je rijdt de Quaremont. De Kruisberg. Dan neem je een kleine afzink en dan neem je nog eens de Hotond. Dat is ook een asfaltklim en dat is het hoogste punt van Vlaanderen eigenlijk. En dus ik rijd naar Nibali toe en ik neem een keer over. En ik weet niet of hij nog een keer overgenomen
hoeveel
heeft,
van de
heeft of niet.
Hebben we het nu over?
Wat is dat? 35 of zo?
Ja, zoiets. 30?
En hij schudt eigenlijk van nee. Maar ja, ik wist, dit is het moment. Als we nu niet doorrijden, dan pakken ze ons terug. Dan is die hele demarage, al die energie die we daarin gestoken hebben, van Jan Joker geweest. Nu moeten we door. Dus ik ging eigenlijk zo'n tempo versnellen dat ik dacht van ja... Als je met dit tempo nog mijn wiel kan houden, dan zit je te bluffen. En dan kan je wel overnemen. Nou ja, dat kon hij dus ook echt niet. En toen kwam ik alleen te rijden.
Heb je daar nog getwijfeld? Of heb je nog nagedacht?
Nou, nee, zeker weer. Toen ik dat deed. Dan doe je dus eigenlijk 2 keer een demarage. Ja, toen wist ik wel dat er geen weg terug meer was.
En die weg naar...
Maar ik zag het ook als een kans gewoon.
Ja, want je was nu de eerste Quickstep in koers. Dus dan weet je dat jouw teamgenoten, die hebben jouw rug. Die dekken jou.
Ja, precies. En daarvoor had je dus de Koppenberg, Taaienberg, Kruisberg. En in die zone kwamen we eigenlijk op het schaakbord in achterstand. Want er was een groepje weg waar geen van ons bij zat. Dat betekent dus dat wij het moesten dichtrijden als favoriete ploeg. Ja, en die situatie wil je eigenlijk niet komen. Dus het was eigenlijk op de Kruisberg kwamen we bij elkaar. En toen was wel het signaal van... Ja jongens, als er nu nog een groep weggaat... dan moeten we er wel bij zitten. Want anders moeten we er weer achteraan rijden. En dat kost gewoon een mannetje dan. En hoe kan je ervoor zorgen... dat je zeker bij die groep zit die dan demareert. Is zelf demareren. Maar toen ging Nibali. En toen wist ik gewoon, ja, dit is een moment.
Ja, jij ging solo achter die kopgroep aan, met onder andere dus Van Baarle en Langeveld en Pedersen,
Van Baarle.
En op de oude Quaremont sluit jij aan en je kletst er in één keer overheen. En dit zijn niet de minste jongens, hè? Ik bedoel, Pedersen was weliswaar jong en onervaren, maar was de sterkste ook nog van die groep, zeg maar.
Ja, uiteindelijk wel. Toen was hij natuurlijk echt een outsider, want het was echt een jonkie toen. Maar goed, hij was wel al Deens kampioen, dan weet je wel dat hij wat kan. En ik wist, het zit zo op de weg ernaartoe, dat is een hele brede afdaling, vals plat. De nieuwe Quaremont eigenlijk. En daar gingen zij samenwerken om mij op achterstand te houden. En mij eigenlijk proberen te breken. En dat kostte mij heel veel energie. Ik ga nu niet alles erin steken om dat gat dicht te rijden, want dan ben ik gewoon kapot als ik aan de Quaremont kom.
Het gaat op een klimmetje sneller natuurlijk. Het gat
precies. Rijden. Dus ik deed eigenlijk hetzelfde als wat ik met Christophe ook deed. Vlak voor de Quaremont, even rustig. Even zuurstof naar die bijen naartoe. En dan op die zijde naartoe knallen. Maar de Quaremont lag toen nog slechter dan dat hij nu ligt. En kon je echt alleen maar in het midden goed rijden. En aan de zijkant ligt super slecht. Maar ik kom dus met snelheid aan. En ik wilde ook snelheid houden. En ik wist gewoon, ja, als ik erachter ga rijden, dan kost het maar zoveel secondes. Dan gaat het peloton terugkomen. Ik moet er gewoon overheen. Dus ik heb inderdaad zoveel gang gemaakt op buitenblad. dat was best wel zwaar toen. Want nu heb je achter veel grotere krantjes, maar toen nog niet. Dus op het Buitenblad ben ik er langs geknald. En het was echt all in. Want over dat slechte stuk dat je langs die groep moet, moet je echt op gang proberen te houden. Nou, dat lukte. Toen kon weer naar het midden. En toen heb ik volle pak doorgetrokken tot aan het einde van de Kwaremond. Ik wist dat Petersen er vlak achter zat. Achteraf gezien wist ik niet eens dat hij zo dicht erop zat. Maar ik wist wel, ik moet nu door. Want anders heb ik weer iemand mee die al de hele dag voor voren heb gereden. Dan heb je iemand die in je wiel gaat hangen. Dan kan je niet je ding doen. En als je alleen bent, weet je zeker dat er niemand gaat zitten linkerballen.
Ja, en op dat moment weet jij, ik moet solo naar de finish in Oudenaarde.
Ja, dan rijden. Is het natuurlijk stappen. Want na de Kwaremond krijg je nog een beton. Je krijgt even een beton afzinken. Dan gaat het weer ver omhoog voordat je de afdaling naar de Paatsenberg pakt. Dan krijg je de Paatsenberg. En die heb ik heel erg mooi ingedeeld qua tempo. Want in het begin komt Petersen de Paatsenberg nog redelijk dichtbij. Maar die gooit al zijn kracht in het begin van de Paatsenberg. En ik wist gewoon, die laatste 100 meter van de Paatsenberg, die wordt iets steiler. Als je daar nog het tempo kan houden wat je nu rijdt. Dus eigenlijk qua kracht is dat versnellen. Ja, dan maak je goede kans om die koers af te maken. Nou ja, het laatste stuk van de Paatsenberg ging als een raket omhoog. Toen wist ik wel dat het goed ging.
Ja, maar dan
is het nog 13 kilometer.
Inderdaad, 13 kilometer. We kregen een luisteraarvraag van Jelmer Haringsma hierover. En zijn vraag is, kun je ons meenemen in die ontsnapping en dus vervolgens die solo richting het winnen van Vlaanderen? In dit geval even die laatste 13 kilometer. Hoe moeilijk is zoiets en hoe beleef je dat? Ja, daar ben ik ook altijd benieuwd naar. Je ziet iemand in zijn eentje stoempen, je ziet jou in zijn eentje. We weten allemaal dat het zwaar is. Ik bedoel, daar hoef je geen geleerde voor te zijn. Maar ik ben al benieuwd, waar denk je aan? Denk je aan random dingen tijdens die laatste 13 kilometer? Kun je nog wel nadenken? Kun je nog wel recht voor je uitkijken?
Hey, ja, je denkt maar aan één ding. En dat is naar de finish toe op een zo efficiënt mogelijke manier. Want voor mij was het vanaf de Paterberg, nou, dan rij je naar beneden. Vanaf daar is gewoon een tijdrit naar de finish toe. En dan rij je van dorp naar dorp eigenlijk. Eerst ga je naar Kerkhoven toe. En dan draai je die brede weg op richting Oudenaren. Voor Kerkhoven heb je nog het viaduct over het water heen. Nou, dat zijn allemaal punten dat je eigenlijk aan het aftellen bent. Nou ja, dan Kerkhoven, lange weg, Oudenaren. Hele lange weg. Hele lange 8 kilometer. Ja, dan probeer je gewoon tempo te houden. En ik hoorde steeds in de radio, Petersen 18 seconden. Petersen 18 seconden. Jezus, die gast is echt taai. Want ik rijd gewoon door. Maar ja, ik was ook helemaal leeg. Zoals de rest achter me. Dus ja, dan is puur kilometers aftellen. En ik weet nog dat ik iets van kilometer 5, kilometer 4. En toen dacht ik, oké, nu krijgen we nog 2 kilometer. Toen reed ik onder die boog door. Nou, 3. Zo zet ik al eigenlijk vooruit te tellen. Maar dat was ik nog niet. Dus het waren hele lange kilometers. En dat zie ik al, als ik over de finish ga, was ik helemaal leeg.
Wordt er nog veel in het oortje geroepen? Eén keer riepen ze natuurlijk dat je bril af moest, want die had je dus in je helm staan. Dat bevorderde niet echt die aerodynamica, dus die gooide je toen meteen weg. Maar
ja.
Hoor jij dan graag dingen, aanmoedigingen of teamgenoten die iets zeggen?
Coaching, tuurlijk wel wat aanmoedigingen, maar niet van het hysterische geschreeuw. Nou, Tom Stelz, die praatte bij ons altijd door de radio, die heeft gewoon een rustige, kalme, duidelijke stem daarin. En ja, dat is coachen ook, van let op je, dat je niet te zwaar gaat rijden. Hè? Gooi die bril weg.
Maar zouden ze muziek aan mogen zetten?
Nee, nooit gedaan.
Zou het helpen? Als je bijvoorbeeld, weet ik veel, als je...
Ja, volgens mij helpt het uiteindelijk wel, hoor. Want soms als ik mijn trainer lekker een techno aanzet, dan gaat het wel.
Ja, ik zou zeggen, weet je, hou je waffel vanuit die dingen, maar zet
ja,
muziek
maar je
op
ook info. Ik vind altijd het belangrijkste moet info zijn. En ik ben altijd tegen allemaal ploegleiders. Ja,
maar wat wil je nog
eerlijk
met info doen?
Ga niet zeggen, ga het niet rooskleuriger maken dan het is of zo. Zeg gewoon hoe het is. Want als je één keer gaat liegen, vertrouw ik je nooit meer. Want dan denk ik, koers erop. Of al is het een jaar daarna. Ja, je loopt uit. Ja, dat zal wel. Dat zei je vorig jaar ook. Dus altijd eerlijk zijn.
Maar
ja, en dat was met die secondes. Kom op.
Ja,
kom
maar
op.
Al alles tegen jou zegt, Nicky, loop in. Ja, wat kon je nog? Je kon echt gestreep harder, toch?
Nee, klopt. Maar goed.
Ja. Dus in die zin hadden ze ook gewoon een muziekje op kunnen zetten nu.
Ga met die banaan. Nou ja, dat riep Gilbert nog de laatste kilometer. Maar die zag van achter wel, oké, deze groep valt stil en je gaat het wel halen. Maar zo voelde ik het nog niet, hoor.
En op welk punt wist jij, nu win ik hem?
Je voelt het aankomen, maar ik wist het pas op 500 meter van de meet, zeker.
Ja?
Misschien 300 zelfs. Je ziet ook dat ik gewoon ik blijf doorrijden.
Ja. Ik wil even naar een bijzondere compilatie luisteren op het moment dat jij de finish van de Ronde van Vlaanderen 2018 nadert. Nicky Terpstra takes off and this is a move to watch.
How good is this? Man, en Nicky, dat is uw kilometer, man. Ronde van Vlaanderen is voor u, hè.
Nicky Terpstra is going to be the first rider from the Netherlands since Adrie van der Poel to win the Ronde van Vlaanderen.
Solo, na een schitterend nummer, de topfavoriet, Nicky Terpstra voor Nederland. Formidabele finale. Hallo.
Nicky Terpstra, je wint na Parijs-Roubaix je tweede monument, de Ronde van Vlaanderen. Wat is je eerste reactie?
Weet je, ik rijd naar de Quaremont toe. Ik wist dat ik die groep moest pakken. En ik bouwde op. Ik bouwde op. Ik bouwde op. En het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde. De liefde voor de koers.
Ja, het blijft toch schitterend, hè? Denk je er nog vaak aan?
Ja. Jawel.
Wanneer?
Nu met de koersen kijken en alles. En dat we richting de koers gaan. Ja, met trainen soms. Niet extreem vaak of zo. En dan kijk ik het nooit terug of zo. Maar ja, tuurlijk denk ik wel eens aan. Ook wel een andere overwinning hoor. Maar het maakt me extreem trots dat ik deze uiteindelijk erbij heb kunnen pakken.
Ja, want je had Roubaix. 2014 heb je gewonnen. Je wint 2018 Vlaanderen. Jouw droomkoersen. Je hebt het compleet. Hoe voelde dat om ze binnen te hebben? Was dat ook zoiets? Ik weet, je had nog Roubaix daarna, want je wilde de dubbel, had je gezegd. Maar wanneer besefte je, ik heb eigenlijk mijn jeugddromen gerealiseerd?
Dat wist ik toen ik over de streep ging.
En voelde ik, dat zoals je...
Weet je, ook de dagen ervoor, en dan rij je een rondje daar. En dan kom je natuurlijk ook een keer over de finish. Ja, en dan beeld je jezelf van, hoe vet zou het zijn als je hier... je handjes in de lucht kan steken.
En voelde
en als je daar zo eindelijk overheen komt... ja, dat is heerlijk. Nou, ja. En dat duurde 3 seconden. En dan is het weer voorbij.
Nee, maar is dat zo? Voelde het zoals je dacht dat het zou voelen? Kun je dat inbeelden? Dat gevoel dat je bereikt wat je... Je denkt heel vaak, hoe zou het voelen?
Ja, zeker voelt het zo. Absoluut. Maar ook daarna nog natuurlijk. Hè. Dat, kijk, en in het eerste moment dat ik... na alle huldigingen en de dopingcontroles en de journalisten, persconferentie, eindelijk in het hotel, dan kan ik een frietje krijgen. Dat ik in alle rust even een frietje mayo kon eten. Dat was echt zo. Een geluksmomentje en dat je het beseft van, hij is binnen.
Ja. En dat was een moment voor jezelf ook. Dat zit ook in die documentaire. Er is een documentaire over jou gemaakt, hè? In dat... Ja. Dat jaar dat het zo goed gaat. Dan zie je ook het moment dat jij met je vrouw Ramona zit je daar en kijken jullie elkaar aan. En ja, dat moet ook bijzonder zijn.
Ja, dat moment. Ja. En dat staat heel mooi in de docu. Die staat trouwens op Videoland. Niets meer laten liggen, heet die.
We zetten de link in de show notes. Hey.
Gaan we doen. En dat moment is wel heerlijk. Maar goed, toen had ik een deel van mijn ploegmaten nog niet eens gezien. Of de meeste niet. Maar ja, die komen later over de finish. Die gaan naar de bus toe. En ik sta daar achter de catacomben naar het podium en alles. Ik zie die jongens bijna niet. Hè? Ja, een paar die vlak achter mij finishen. En eigenlijk de jongens die het hardst voor me gewerkt hadden. Nou, eigenlijk had iedereen dat gedaan. Maar zoals Tim de Klerk, Ilja Keijzer. Ja, die had ik allemaal nog niet gezien. Dus die zag ik daar eindelijk in het hotel, weet je wel. Dus die ben ik ook met een frietje gaan brengen.
Ben jij een emotioneel type dan, nadat je dit bereikt had?
Nee.
Nooit
Nee, vrolijk. Ik ben niet extreem, daar zit een jank of zo, maar ik ben wel extreem gelukkig, ja. Ja.
Nou ja, ik heb je bijvoorbeeld die Ronde van Vlaanderen. Ja, als ik in de winter zat te zwiften en je hebt van die dagen dat je denkt, nou ja, waar moet ik vandaag de moraal weer een keer vandaan gaan halen? Heb ik hem heel vaak gekeken, zeg maar. En ik heb ook in die documentaire, er zit echt gewoon... Dat ik daar als wielerfan, dat ik dacht, nou, ik zou wel kunnen janken als ik die nu zit te kijken. Zoveel
ja.
Geluk bij iemand zien die dat bereikt. Omdat iedereen heeft dat natuurlijk. Ik bedoel, ik ben een amateur. Ja, wat is mijn droom? Ja, misschien het NK voor journalisten nog een keer winnen. Ik bedoel, het zijn kleine doelen. Maar jouw doel was gewoon altijd het allerhoogste ter wereld. En je zegt vaak van jezelf, ik ben misschien niet het allergrootste talent. Ik moest gewoon maar hard werken hebben. Maar hoe harde kop moet je hebben om het dan toch te bereiken?
Ja, nou ja, dat harde kop en passie voor de sport. En daar haal je de motivatie uit om hard te werken uiteindelijk. En je doelen te bereiken, zoals ik dat gedaan heb. Ja, zo is het eigenlijk. Maar ja, wel inderdaad 10 keer door die muur heen gaan. En niet alleen in die koers, maar natuurlijk vooral in de maanden, jaren ervoor.
Ja, want ja, het jaar daarna ben je als titelverdediger. Ik maak even een ruwe overstap naar 2019.
Ja, wel hard.
Dan rij je bij de Franse ploeg Direct Energie. Je hebt een transfer gemaakt van Quickstep. Daar wil ik later ook nog een keer over babbelen. Hoe dat zo gaat en hoeveel knaken daarmee gemoeid zijn. Maar die Ronde van Vlaanderen 2019, je bent goed in vorm. Je valt, je blijft liggen en je blijft heel lang liggen.
Ja, ja, zelf heb ik dat allemaal niet meegemaakt. Maar ik werd voor mijn gevoel wakker in het ziekenhuis in Oudenaarde. Maar ja, ik was in één keer knock-out. Ik kan me de val zelf nog wel herinneren, hoor. Ja, het was na de eerste keer Quaremont toe. We hadden redelijk rustige aanloop gehad. Mooi weer. Dus niet zoals 2018 was het koude regen. En 2019 was gewoon mooi weer. We reden richting de Quaremont. Eerste keer dat er eigenlijk stress in komt. En het is gewoon een brede, vlakke, betonnen weg. En zonder enige obstakels. En in één keer midden in het peloton een valpartij. En het gebeurt ook op het moment dat het gebeurt, die valpartij. Nou, een seconde later was ik knock-out. Zo snel ging het. Lag ik daar met nummer 1.
Ja.
Oud. Eerste uitvaller in de Ronde van Vlaanderen 2019.
Hoe voelde dat toen? Buiten de pijn,
ja,
van de val?
Verschrikkelijk. Ja. Ik kon ook Roubaix niet rijden. En ja, dat was gewoon enorm balen. Ook met die transfer. En dan wil je laten zien voor de nieuwe ploeg. En ik was in goed in vorm. Want ik had ook op het podium plaatsen gewoon dat voorjaar gereden. Hele ploeg gemotiveerd. Ja, en dan met nummer 1 zo uitvallen. Dat is verschrikkelijk.
Ja. Dan een klein stapje naar je laatste jaar, waar je top 30 rijdt. Hè. Dan heb je in 2020 een heel zwaar ongeluk gehad op een training waar je eigenlijk nooit volledig van hersteld bent in de rest van je carrière. Dan rij je nog 1 keer die Ronde van Vlaanderen. Je wist dat het je laatste Ronde van Vlaanderen was. Hè? Want op dat moment had je, denk ik, voor jezelf al...
Nee, toen wist ik dat nog niet, hoor. Toen was dat nog vrij open. Oh. Was wel een kans van, maar goed, dat mat. Het jaar daarvoor was twijfel, ga ik door of niet? Toen heb ik wel besloten, ik ga nog een jaar door en dan ga ik gewoon wel... Leg ik mezelf geen druk meer op. Want dat was wat me zo frustreerde eigenlijk de jaren ervoor, na dat ongeluk, dat ik gewoon niet meer zo snel kon fietsen als voorheen. Heel simpel gezegd eigenlijk. En toen dacht ik, nou, ga ik dit jaar gewoon zonder mijn enige druk op te leggen, ga ik even goed die koers rijden, van genieten van het profielrennen zijn, want dat vind ik nog steeds mooi. En ik ga gewoon mijn best doen en we zien wel wat eruit rolt.
Nee, je hebt dat niet zo beleefd als dat was mijn laatste Ronde van Vlaanderen op dat moment.
Nee, niet per se. Maar ik wist wel dat er een kans was.
Ja.
Ja. Maar waarom... niet zo oud, dit gaat mijn laatste zijn. Nee, dat niet.
Hey, we hebben de favorieten voor komende editie nog even niet benoemd. Dan mijn allerlaatste vraag over jou en de Ronde van Vlaanderen. Waarom was jij zo goed in de Ronde van Vlaanderen?
Het is de ultieme uitputtingsslag. Al die klimmetjes achter elkaar. Kasseistroken, weer en die 17 hellingen en 7 kasseistroken. Eigenlijk in een korte periode wil ik het niet noemen, maar dat begint pas in de tweede helft allemaal, want het eerste stuk is helemaal vlak. Ja, dat is gewoon de ultieme uitputtingsslag. En dat lichtte mij. Dat lag mij. Ik was een diesel. Kon hard die klimmetjes oprijden, maar als iedereen fris was, dan reek niet het hardst allemaal van allemaal omhoog. Maar wel bij de beste. Maar als iedereen moe was, ja, dan reed ik nog steeds net zo snel die kasseien klimmen omhoog. En was de rest gewoon wat langzamer. En daar lag mijn voordeel. Zeker richting de finales. Ja, ik kon die lange koers heel goed aan. En dan nog die kasseien en die klimmetjes. In de finale was ik altijd goed.
Het duurde heel lang voordat we na Adrie van der Poel dus een nieuwe Nederlandse winnaar hadden. Dat was jij in 2018, maar na jou duurde het niet heel lang meer. Want in 2020 won Mathieu van der Poel ook Ronde van Vlaanderen. Heeft hem daarna nog een keer gewonnen. Heeft op zijn kloten gekregen van Asgreen in een sprint. Is er keihard van afgereden door Pogacar. Maar dit jaar met het uitvallen dus van Van Aert, waarschijnlijk Stuyven, Pedersen moet herstellen van deze valpartij ook. Is hij natuurlijk komende zondag is hij de grote favoriet? Hè?
Ja, absoluut. En ook zonder dat uitvallen was hij dat sowieso. Alleen nu is hij nog meer topfavoriet. Ja. Zijn grootste concurrenten zijn uitgevallen.
Ja. Hij kreeg klop van Pedersen in Gent-Wevergem. Is dat iets om je zorgen over te maken als Van der Poel-fan of Nederlandse wielerfan?
Was nee, dat? Want hij heeft goed, een hartstikke goede wedstrijd. Ik vond ook, samen met de Driepras, was hij wel...
door alle consternatie.
Attentie, attentie. De brommer van de week.
Absoluut de brommer van de week. E3-prijs, nou ja, dat hebben de meesten wel gezien. Formidabel. Hij maakt gewoon de koers. En hij maakt hem ook gewoon formidabel af. Gent-Wevergem, weer supersterk in de aanval. Komt eigenlijk een beetje in de klem van de Little Trek formatie in die kopgroep. Maar ga daar niet om zitten zeuren en blijf gewoon lekker rond meedraaien. En laat zien waarom hij de wereldkampioen is.
Ja.
En he took it like a man. Hij ging gewoon vol doorrijden met Pedersen. Pedersen deed hem al pijn, vooral de laatste keer op de Kemmelberg. Ja. Is gewoon lekker mee blijven draaien voor de sprint. En ik gaf het van tevoren een beetje 50-50. Want Mathieu heeft een hele snelle aanzet. Maar Pedersen is eigenlijk de betere sprinter. Dus als die op snelheid is, ja, dan is het moeilijk om voorbij te komen. Dus Pedersen deed het goed. Die ging al vanaf 250 meter aan. En niet met zo'n keiharde aanzet, maar echt zo'n lange versnelling. Sneller, 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 sneller. En Mathieu kwam er even naast. Maar Pedersen is... Ja, sterke beren. Ja. Dus je hebt genoeg over. Maar goed, Ronde van Vlaanderen is een iets andere koers. Wat Mathieu veel beter ligt met al die hellingen.
Dat is ook wat Pedersen zei. Hij zei, Gent-Wevergem kan ik hem wel hebben. Maar als de opeenvolging van heuveltjes te snel komt, dan heb ik een probleem ten opzichte van hem.
Ja, en dat zag je in E3-prijs eigenlijk ook. Hè?
Ja.
Dus nee. En ik bedoel, zorgen maken. Ik vond het nog steeds een goede prestatie.
Zeker. Ja. Maar goed,
hij doet net alsof hij helemaal is afgegaan. Maar
nee,
was
zeker.
Gewoon,
maar als hij, kijk, als hij
ik
daar
vind
twee,
het fantastisch hoe hij heeft gereden.
Als hij daar twee keer wint, dan is er geen twijfel mogelijk wie de Ronde van Vlaanderen wint. Nu denk je toch, nou.
Ook de wereldkampioen, al zijn ze zo goed, die is te verslaan. Je moet altijd onthouden dat iedereen te verslaan is.
Ja.
Al zijn ze nog zo imposant, ze zijn altijd te verslaan.
Behalve Pogacar in Catalonië.
Ja, in Catalonië, maar goed. Die gaat ook weer te verslaan zijn in sommige koersen. Dat moet je ook als concurrentie zijn. Hè? Ik heb natuurlijk ook soms met wereldsterren gereden. Dat je dacht,
die zijn nooit... Ja.
Ja, en...
Bonen.
Nou, het is eigenlijk eens een keer in Parijs-Nice. Toen was ook Contador. Die was een paar dagen niet te houden. Die won vlakke tijdritten. Die alles bergop. Onverslaanbaar. En die had ook opeens een inzinking. En dat moment heb ik mijn hele carrière eigenlijk onthouden. Van ja... Ook de allerbeste zijn te verslaan. Nou, blijven mensen.
Dat jaar dat Nuyens de Ronde van Vlaanderen wint. Cancellara die is daar weg met Chavanel. En die rijdt alles aan bonken. En je denkt, nou, hij neemt Chavanel nog mee, zeg maar, als bagage. En die klapt hij er straks af. En ineens valt hij helemaal stil. Dus ja, zelfs iemand die zichzelf zo goed kent, zijn eigen lichaam zo goed kent, kan zich ook al gewoon opblazen. Ja, dus, Mathieu, we hebben wel eens inzinkingen van hem gezien ook. Hè,
daarom. Dus je moet altijd als concurrentie in je achterhoofd houden. Want dat iedereen te kloppen is.
Toch lijstje,
wel moeilijk. Maar.
Ja, toch het lijstje favorieten dan even. Want ja, er vallen een paar weg. Maar dan waar moeten de mensen naar kijken? Van der Poel natuurlijk, favoriet. We hebben in zijn ploeg ook nog Jasper Philipsen. Zie jij dat als een semi-favoriet nog? Of is dit ook te zwaar voor hem?
Normaal zou ik zeggen dat het te zwaar is. Om hem keihard af te schrijven vind ik moeilijk, want hij is echt wel in goede vorm. Normaal gesproken denk ik dat het even te zwaar is. En schrijf ik hem op voor de week erop in Parijs-Roubaix.
Is er iemand bij Soudal Quickstep, jouw oude ploeg, de Wolfpack, daar is weinig meer van over, maar is daar iemand die mee kan spelen?
Misschien Asgreen. Ja, heel... Omdat het toch wel echt zo'n diesel is ook. En de ronde is wel de wedstrijd die hem het meest gaat liggen van alle wedstrijden die dit seizoen nog geweest zijn. En in Gent-Wevergem was je toch hard op kop aan het rijden van het peloton. Dus als we een pluspuntje pakken, hij gaat absoluut geen favoriet zijn. Hè? Ik bedoel, de ploeg draait dit jaar niet. Maar als er eentje het dichtst bij gaat komen, dan is het denk ik Askren.
Team Visma Leasebike zijn dus een heleboel man kwijtgeraakt. Hè? Laporte was ziek en zadelpijn, was al bekend. Nou, Van Aert gaat nu dus niet mee. Jurgensen won vandaag dwars door Vlaanderen. We weten dat hij goed is. Is hij voor jou ook een favoriet voor de koers om te winnen?
Outsider. Het is geen favoriet. Nou, misschien met het uitvallen van deze renners... ja, kan je me tegenaan zetten eigenlijk wel. Want hij rijdt natuurlijk wel fantastisch, hè. Dus, maar goed, in E3-prijs viel hij me dan een beetje tegen in de finale. Hij hoeft alleen maar te volgen. En dat lukte nog niet toen Steuven toe ging. Dus dat was wel een minpuntje dan. Maar vandaag doen ze het natuurlijk ook benauwd. Doen ze het wel weer sterk. Ook tijdens de koers, hun kopman valt uit. En toch een kilometer later pakken ze de koers helemaal in handen.
Ik ga een paar namen opnoemen. En dan wil ik ja of nee als outsider voor de overwinning horen. Matej Mohoric.
Outsider.
Alberto Bettiol, die vandaag met krampen na 160 kilometer de kopgroep moest laten gaan. Maar desalniettemin, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Outsider, ja of nee?
Twijfelgevallig, hoor. Hij stond bij mij wel bij de outsiders. Maar nu met die kramp al na 160 kilometer.
Twijfel je?
Ja.
Kuhn?
Nee.
Mats Pedersen, die kan ik wel invullen voor je.
Ja, ik hoop dat hij een beetje herstelt van die val. We hebben dat medisch rapport nog niet binnen. Maar ik zet hem nu nog even bij, zeker.
Nog iemand meer van Little Trek? Ik bedoel, Stuyven ligt er daar ook uit. Maar ze hebben Skujins, die was al vroeg in vorm. Die wordt wat minder op dit moment. Dat lijkt me niet.
Nee. Nee.
Michael Matthews?
Nee.
Tim Wellens?
Ja.
En dan denk ik dat ik mijn lijstje... Ja, ik heb Matteo Trentin nog staan, maar...
Het lijstje is korter geworden sinds vandaag.
Ja,
hè?
Het is
echt, hij heeft veel impact, hoor.
Maar kan misschien voor de koers wel leuks betekenen. Want kijk, normaal als Van der Poel aanging, kreeg hij Van Aert mee. Hè, misschien nog een andere topfavoriet. Stuyven, die was misschien nu meegegaan. Pedersen. Nu is hij misschien alleen. Dus dan zal hij er wel over nadenken om die aanval pas misschien veel later te plaatsen. Want je wil niet 80 kilometer solo in Vlaanderen, lijkt mij. Toch?
Nou ja, als je de benen hebt, kun je het wel historisch maken. Ja, nee. Maar het is gewoon ook voor het hele koersverloop. Hè. Ik zag gewoon het blok van Van Aert. Of als we van de concurrentie van Mathieu kijken. Het blok van Aert, Steuven en Pedersen. Als die een beetje tegen Mathieu samen gingen rijden. Dan had het nog best interessant kunnen worden. Maar ja, de helft daarvan is uitgevallen.
En de andere is gewend.
Nu is het... Moeten we toch naar andere namen kijken. Dus ik hoop echt dat Pedersen in orde gaat zijn.
Wat een hele open koers. Ja, we zijn natuurlijk... Ik heb zo waar beloofd dat we binnen het uur gingen blijven. Dat is natuurlijk weer onmogelijk met ons. nog even kort gaan we zo meteen... Formule 1 en MotoGP.
Tuurlijk.
Maar...
We hebben nog een kettingzaag.
Ho, ho, ho. Ja, wacht even. We zitten in de Belgische week en we hebben hem... Dit is de aankondiging van de kettingzaag. Het is namelijk heel belangrijk in de koers, vooral in dit soort koersen, als de hectiek hoog is, dat je snel van materiaal wisselt. Hè, als je een lekke band hebt of iets dergelijks. Nou, kom er maar in met de kettingzaag dan.
Nou, in Gent-Wevergem rijdt Elrex, rijdt lek. Die zit in de kopgroep. De eigen ploegleidersauto van Intermarché, die zat er niet achter. Dus hij wordt geholpen door de neutrale auto.
Ja.
Komt die mechanieker naar buiten lopen met een multitool. Dus eigenlijk zo'n driehoekie dat je in bus 4, 5, 6 erop hebt.
Het duurt er 3 kwartier om een wiel te wisselen.
Ja, dus die staat er te draaien, de ding erin. Hup, wiel wisselen. Nou, gelukkig reis hij ook met Shimano. Past er goed. Wiel erin. As erin. Nou, weer een uur draaien. Tik, 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 tik.
Winnaar was al afgedoucht inmiddels.
Elrex die wil vertrekken. Blijft die inbesleutel erin hangen? Nou, ik vind gewoon in zo'n koers moet de neutrale auto... Moet gewoon zijn spullen op orde hebben. En zo'n mechaniek moet gewoon zo'n power tool hebben. Gewoon. Bzzit, bzzit, klaar.
Een soort Formule 1 wheelgun, dat je zeg maar... want
ja,
met
die schijfremmen, heeft je ook gewoon elektrisch.
Want met schijfremmen is het iets lastiger je wiel uit te halen. Niet iedereen zal thuis schijfremmen hebben, dus het is allemaal iets ingewikkelder om je wiel eruit te halen.
Ja, je hebt nu een steekas die met schroefdraad vastzit eigenlijk. Dus die moet je vastdraaien en er helemaal uittrekken. Of losdraaien, helemaal eruit trekken, wiel wisselen. Dus steek dat wiel erin en dan moet je die assen weer in proppen helemaal, door en door. En dan weer dat schroefdraad vastdraaien.
Ja, en onder druk?
Dat kan. Als je dat oefent, kan dat even goed snel. Kijk, als je bij je eigen ploeg wisselt, moet je gewoon van fiets wisselen. Zorg dat je reservewiel precies goed is. Dan wissel je gewoon van fiets. Nou, dat gaat sneller dan een ouderwets wiel wisselen. Ja. Dat is supersnel. Maar ja, als dat even niet kan met een neutrale auto, dan pak je een wiel. Dan moet het even goed nog wel rap kunnen, maar niet zo langzaam als dit. Dus ze moeten gewoon zorgen dat ze goed gereedschap hebben.
Ja. Dus de wheelguns moeten aangeschaft worden, ook bij de neutrale auto.
Ja, een goede snap-on.
Ja, mijn kettingzaag, die zal ik omwille van de tijd heel kort houden. De Plug Streets in Gent-Wevergem. Oftewel die onverharde wegen, een paar van die strookjes. Om het een beetje op te spicen. Het zit een beetje op historische grond ligt het ook. Vanwege de oorlog natuurlijk, de Eerste Wereldoorlog. Klopt. Snap ik, allemaal leuk en aardig, maar ze voegen geen kloten toe. Weg met die dingen.
Ja, een paar lekke banden.
Ja, dat is echt kansloos. Je zegt wel vaker, er zijn steeds meer koersen dat ze gravelstrookjes erin gaan leggen. We hebben al genoeg van dit soort dingen. We hebben de Strade Bianca al. Je hoeft niet Strade Bianca te imiteren. Dat lukt ook helemaal niet. Parijs-Roubaix heeft de keien. Strade Bianca heeft de onverharde wegen. En de rest moet gewoon lekker op de weg blijven. Toch?
Ja, lekker op die Camembert.
Juist, precies. Luisteraarsvragen. Blijf het goed zeggen tegenwoordig, luisteraarsvragen.
Yes.
Hè? Gooi er maar in.
Jarno Verdes, die vraagt... hoe kan Mathieu van der Poel in de E3-prijs... met die kou en de regen... gewoon kort rijden? Dus hij rijdt met korte broek, korte mouwen. Nou, als jij volle bak rijdt... dan gaat jouw lichaamstemperatuur zo omhoog... dat je gewoon ook met koude temperaturen... krijg je niet koud. Sterker nog, je lichaam moet afkoelen. Nu was het in de E3-prijs zo... dat in de heuvelzone was het gewoon droog. Dus dan krijg je het echt niet zo koud... als je volle bak aan het koersen bent... en dan kan het zelfs een minpunt zijn als je te warm gekleed bent. Nu kwam die regen wat later. Ja, dan heb je niet altijd alle tijd om nog eens even een regenjackie te pakken of zo. Ja, Mathieu wel uiteindelijk wel, die 2 minuten. Maar dan komt soms ook het verschil dat als jij nog goed in vorm bent... of de conditie nog op, de energie nog hebt... en dus geen hongerklop hebt in die weg naar Harelbeke toe... wat heel veel concurrenten wel hadden... dan blijft jouw energielevel gewoon goed en dan hou je je lichaam gewoon warm. En... zodra jij meer moe wordt, dan krijg je ook meer moeite om dat lichaam warm te houden. En je zag ook dat heel veel renners het erg koud hadden. Ja, de laatste 10 kilometer.
Had ik het 2 dagen geleden. Ik kwam terug vanuit Portugal MotoGP. Ging ik even 60 kilometer hengsten. Het was een mooi zonnetje. Ik ging korte broek, wel lange mouwen natuurlijk. En in het begin dacht ik, oh, lekker temperatuurtje. Maar ik ging steeds harder rijden. En op het einde dacht ik, jezus, het wordt steeds kouder. Maar ja, ik was natuurlijk redelijk vermoeid. Want ik reed met een behoorlijk tempo, reed ik door. Toen dacht ik ook, nou, ik zou toch warm moeten blijven met dit tempo. Maar ik raakte dus zo vermoeid en niks gegeten natuurlijk tijdens het rijden.
Ja, ja, nee, ja. En als je moe wordt, dan kan je niet meer je lichaam aanjagen om die kachel te laten branden eigenlijk. Ja. Zo simpel is het.
Oké, okay, nou dan is het voor mij ook helder. Dus zeker goed blijven eten ook, toch?
Ja, absoluut.
Ook al ga je maar 60 kilometer lopen hengsten.
Ja.
Moet je dan toch iets eten? 60 kilometer voor
het hengsten? Ja, 60 kilometer moet je wel kunnen doen als je van tevoren wat eet. Maar ja, als je van tevoren niet speciaal nog iets extra wat eet, dan zeker einde van de dag. Ja, dan moet je wel zorgen dat je nog wat extra energie meeneemt. Het
zou ook wel gênant zijn als ik een rondje van 60 kilometer nog even zo'n gelletje met cafeïne erin knijp. Om het tot thuis vol te houden. Volgende.
Ja. Ben Helmink, juichtrainer van Olympia, die vraagt... kan jij de cross-trainingen nog herinneren... toen je van die extra remhendeltjes gemonteerd had? Groeten, Ben.
Ja, cross-trainingen?
Ik deed bij de nieuwelingen, denk ik... nieuwelingen junior heb ik nog wel een beetje gecrossed in de winter. En dat was... op sloten was altijd cross-training met S-bosjes. En die remhendeltjes, dat was... Froglex van Impella.
Ja, want dan
Impella
kan je zeg maar bovenop het stuur... niet bij de handgrepen zitten... maar gewoon op het middenstuk van het stuur... had je nog voor betere controle, denk ik. Hè?
Ja, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Maar de beste crossers reden ermee. Dus moest het ook
hebben. Volgens mij er nu af en toe ook nog gasten. Hè? Volgens mij Isabiet hebben we ook ons mee gereden.
Weet je het zeker? Ze zitten alleen maar in de weg. En zeker met die remmen van toen, die cantilevers... of Froglex, of hoe je het ook noemt. Die remden sowieso niet op de crossfiets... Dus
meer psychologisch.
Het was meer dat het tof uitzag. Nee, ja, je had er nog een.
Ja, die had ik net voorgelezen aan jou. Ah, ja, dat was okay. Die van Jelmer Haringsma, ja. Hoe dat is, zeg maar, naar de finish rijden.
Nou, dan, ik zou zeggen Jarno Fedders, die krijgt het voedselpakketje van SubQ.
Ja, dus als je
verrassingspakket.
Ja, precies. Dus als je diep gaat op de fiets, niet alleen goed aangekleed zijn, maar dus ook goed eten. En dat is vanaf nu geen probleem meer.
Ja, die kan er nog een koffie en een jelletje van SubQ in duwen.
Ja, laat het even achter. Je gegevens op @speedonwheelspodcast via Instagram of iets dergelijks. Met je adresgegevens via DM. En dan komt het allemaal naar je toe.
Ja, en voor de vraag van volgende week kan je naar Speed on Wheels cap winnen.
Oh, merchandise.
Ja.
Nice.
Kan je
nice,
ja. Net zoals bij Rob bij, als Rob bij ja, zit. Ja, ik heb hem nu niet op. Maar,
nee, ik heb er wel een paar.
Soms wel, ja.
Ja. Ja, ik zou zeggen tot slot. We gingen nog even de F1 en de MotoGP bespreken. F1 heb jij specifiek om één audiofragment gevraagd. En die ga ik jou nu geven.
El Matador! El Matador! Carlos Sainz vince di forza il Gran Premio di
Ja, Max
Buongiorno Italia, dat zegt hij er ook nog achteraan.
Ja, want het
heerlijk,
was natuurlijk heel vroeg ochtend in Italië dat die race plaatsvond in Australië. De Formule 1 was in Australië, Max Verstappen won een keer niet, want hij viel uit met remproblemen na een paar ronden al. En dus was Carlos Sainz 2 weken geleden nog geopereerd aan zijn blinde darm, deed toen niet mee in Saudi-Arabië, won de Grand Prix van Australië. Ja, en dan krijg je die Italianen en die Ferrari-fans helemaal gek natuurlijk.
Ja, mooi. En ook hoe dat... Dat team bij het podium stond, volle bak, dat volkslied mee te zingen. Ja, dat is toch wel... Dat vind ik zo mooi en die passie bij zo'n team als Ferrari.
Ja,
dat wel. Is toch geweldig. En ook die commentator van Italië, die gaat helemaal uit zijn panty. Heerlijk. Ja.
Het pijnlijke is wel dat hij voor volgend jaar weggaat bij Ferrari. Want ze hebben Lewis Hamilton getekend en Charles Leclerc had gewoon een contract. Dus Carlos Sainz ligt eruit, maar hij kan wel lekker een cv'tje neerleggen bij zijn volgende werkgever.
Ja, dat is lekker.
Als ik hem was, zou ik toch nog een paar keer naar Red Bull bellen. Want Sergio Perez, ja. Dat was, die wordt 5e in die auto. Dat is echt schandalig.
Het is echt slecht. Ja.
En dan is er altijd wel
nog even geduld hebben. Ook wat er gaat er gebeuren met Verstappen ook. Wat kiest hij uiteindelijk voor?
Nou ja, hij heeft gewoon nog een deal tot, 2028. Maar,
ja, ik denk ook wel dat hij blijft zitten, hoor. Maar Sainz, die heeft nu goede papieren. Als hij ballen heeft, dan blijft hij nog even geduldig wachten.
Ja.
Zodat hij de beste keuze kan maken. En niet zo nu gaat kiezen en straks denken... oh shit, er komt daar en daar een zitje vrij. En nu heb ik al ergens anders voor gekozen.
Ja.
Maar even superknap. Een week na een blinde darmoperatie zo presteren.
Ja. Dat was ook nog tussen Alonso en Russell zijn akkefietje... waar Alonso uiteindelijk een 20 seconden penalty voor kreeg.
En wat vind je ervan?
Ja, ik vind het compleet onzin. Mensen, dit is een te lange discussie om deze hier te voeren. Maar even voor de duiding... Alonso reed voor Russell, een meter of 70, 80. Ging iets eerder van zijn gas af, zou iets geremd hebben... omdat hij de bocht optimaler wilde nemen... om zodoende harder de bocht uit te komen. He, want je wordt heel vaak op een rechtstuk gepasseerd... omdat die achtervleugel open mag bij je
concurrent. In de laatste ronde.
En Russell schrok daarvan en vouwde zijn auto op.
Ja, zo zie ik het ook.
Ja.
Maar ik hoor toch autocoureurs... die wel zulke situatie hebben gezeten... die oordelen wel weer anders.
Ja, als ze erachter hadden gezeten. Maar als ze Alonso waren geweest, hadden ze ook anders gezeten.
Ja, ik zeg, het lijkt mij ook gewoon een race gochme.
Vond ik ook. Ik bedoel, als de stewards nu gaan bepalen hoe dat jij een bocht moet nemen... dan zijn we ver verwijderd van waar we willen zijn, denk ik.
Ja, dan kan je het net zo goed bij kwalificeren houden. Want... ieder zijn eigen rondje en that's it. Die heeft gewonnen. Ja,
zij vonden blijkbaar dat het gevaarlijk was.
Het is toch een race.
Hij reed heel ver voor. Bovendien gingen ze lichten achterop branden. Dat betekent dat iemand zeg maar energie aan het sparen. Dus je weet toch wat er gaande is.
Ja, remlicht er gewoon aan.
En hij zat er helemaal niet dicht op, hè, dus ik vond het ook onzin. Maar goed. MotoGP, jij zei vorige week, ja, mensen moeten echt gaan kijken... want die Pedro Acosta gaat als raket, die rookie. Nou ja, race 2 hebben we gehad afgelopen weekend en hij werd derde.
Ja, eerst natuurlijk haalt hij even 2 wereldkampioenen in. Ja. Marquez en...
Bagnaia.
Die elkaar daarna even lekker elkaar eraf kletsen.
Dat had ik ook nog een keer gezegd.
Ja,
nee,
maar hij rijdt als een raket, man. Zo aanvallen op die wereldkampioenen. En die motor zo op het randje rijden. Ja, het was echt geweldig om te zien. En die gast is 20 jaar oud.
19 is hij nog
maar. 19, ja. En die rijdt nu voor Gascas. Eigenlijk de Toro Rosso van KTM, hè? De opleidingsploeg. Maar ja, hij rijdt gewoon die mannen van KTM ook helemaal zoek. Dus het zal me niks verbazen als hij halverwege dit seizoen al op een KTM zit.
Ja, ik dacht, gaat hij misschien een podium scoren dit jaar? Nou, dat is hem in race 2 gelukt. Misschien gaan we nog wel een overwinning zien pakken. Ja, je weet het met dit soort talenten. Ze komen eens in een generatie een keer voor. Zoals we er nu in de wielersport Pogacar, Van der Poel en Van Aert hebben, zeg maar. Dus eens in de zoveel tijd komen ze voor. En dan moet je ervan genieten, hè?
Ja, en jij zit er gewoon bovenop.
Ik stond er zeker bovenop. Het was heerlijk.
Ja, geloof ik.
Tot slot, ja, willen we nog even een shout-out doen, hè? Jij, jouw nichtje... Julie van der Molen,
ja.
Vertel even.
Julie van der Molen, dat is mijn nichtje van 20 jaar. Dat is ook een wielrenster. Die rijdt bij Proximus. En die kreeg in januari eigenlijk te horen dat ze kanker had. Hodgkin. Ja, dat was natuurlijk wel even een grote shock. Ze hebben meteen in behandeling alle behandelingen gekregen. Dat heeft natuurlijk aardig impact op haar. Maar ze heeft gisteren gehoord dat de PET-scan schoon was. En dat ze moet nog 2 kuren doen, geloof ik. Ja, en dat gaat de goede kant op. Dus dat was heel goed nieuws om gisteren even te horen. Dus
zeker.
Dat vind ik wel een hele leuke afsluiter.
Nou, top dat we dat even benoemd hebben. En dan is het ook iets lekkerder de Ronde van Vlaanderen kijken. Want zij als liefhebster zal er natuurlijk ook van genieten.
Absoluut, ja. Ja, ja. Ja, dat is misschien nog wel een lekkere afleiding, al die koersen nu. Kan ze dat lekker kijken. En kan eigenlijk niet wachten tot ze weer lekker op de fiets zit.
Zeker, zeker.
Gezond en wel.
Moeten we er ook een keer te gast hebben nog in de podcast.
Doen we.
Nicky, nu echt de afsluiting. Zondag, de Ronde van Vlaanderen. Hoe ga je hem kijken?
Hier, thuis, ongestoord. En ik ga misschien nog wel een beetje fietsen ervoor. Dus,
ervoor? 9:15 gaat Sports Alive. Wat ga je doen in de ochtend?
Ja, zelf fietsen.
Ja, maar wel even die start meepakken.
Ja, tuurlijk. Dat gevoel ook van Antwerpen en alles. En dan denk dat de eerste deel gewoon met de radio aan ga luisteren. Lekker fietsen. Radio in België. Dat doe ik gewoon via telefoontje. En dan de laatste uren lekker op de bank.
Ja, en dan tijdens het fietsen nog even terugdenken aan die 2018-editie van hoe je zelf de glorieuze winnaar werd van de Ronde van Vlaanderen. Want dat zal nooit vervelen.
Absoluut niet.
Nou, voor de mensen thuis, heel veel plezier met de hoogmis komende zondag. We gaan er allemaal van genieten. En ik kan ook kijken, want er is geen F1 en geen MotoGP. Heerlijk dat ze er rekening mee hebben gehouden.
Lekker. Die zitten ook allemaal voor de tv.
Zeker. Wij nemen nog een slokje Quaremond. En dan zeggen wij, volgende week gaan we vooruitkijken en terugblikken op de Ronde van Vlaanderen. Maar vooruitkijken naar Parijs-Roubaix. Die andere gigantische klassieker die jij ooit wist te winnen. Geniet daarvan komende zondag. Eerst dus de Ronde van Vlaanderen.
Wat een feestweek, hè? Geniet ervan.
Tot volgende week.